Welkom bij Romeinenstudie deel 3. Ik ben studie 2 geëindigd in het begin van hoofdstuk 5. Ik noem af en toe de hoofdstukken wel, maar in principe probeer ik het als één geheel te lezen en door te nemen. Maar ik zal het af en toe doen zodat je weet waar ik zit. En ik lees ook niet alles voor. Dat heb je misschien al gemerkt, ook in de vorige studies. Maar wat je kan doen is bijvoorbeeld eerst nu zelf nog even doorlezen. Ik wil je ook bemoedigen en aanmoedigen eigenlijk om de Romeinenbrief gewoon eens een keer in één keer te lezen. Waarom? Omdat je dan het op een andere manier leest dan elke keer stukjes. Net zoals dat je een schilderij ook soms even vanaf een afstand bekijkt, zodat je het geheel ziet. Zo is het ook goed om brieven en bijbelboeken in één keer te lezen. Mocht je niet zo'n lezer zijn of daar moeite mee hebben, zorg voor jezelf dat het dat je in een setting bent waar je prettig voelt, lekker muziekje, ontspannen. Kijk ook naar het lettertype, is dat prettig voor je? Dat kan soms echt verschil maken. En mocht je bijvoorbeeld worstelen met dingen als dyslexie-achtige klachten, heel vaak wordt het als dat kan je niet, of dat kan jouw brein niet. Wat ik steeds vaker zie is dat het ook te maken heeft met dat je op een andere manier denkt. Vaak beelddenkend. En heeft jouw brein gewoon een andere route nodig. En het is dus niet zo dat als je dyslexie hebt, dat je daar je leven lang mee moet worstelen. Maar dat het echt wel mogelijk is om daarin ontspannen te raken en je brein te trainen om andere routes te gaan nemen. Zodat lezen toch gaat lukken. Dus mocht je daarmee worstelen en daarom lastig vinden om ook bijvoorbeeld Bijbel te lezen, ik ga er eens op onderzoek uit en anders stuur even een mailtje en dan geef ik je even wat tips. Want het is gewoon prettig als dat geen blokkade voor je vormt. Goed, Romeinen, hoofdstuk 5. Ik eindigde met het stukje dat in de meeste Nederlandse vertalingen staat het niet, in sommige Engelse wel, dat het thema karakter ook naar voren komt. Het vormen van je karakter door in welke situatie je ook bent, dat je je laat vormen. En dat roemen, wat een thema is en wat een vraag is, waar roemen we nou op? Dat niet zozeer is op je afstamming of omdat je iets gedaan hebt, maar dat het de liefde van God is. En dat je zelfs toen je zwak was, dat God je lief had en voor jou stierf, je vrijkocht van de slavenhandelaar. En Paulus schrijft dan, rechtvaardige mensen geven al niet zomaar hun leven voor anderen. Laat staan dat je het zou doen voor je vijanden. Maar dat God dus daarin alle mensen lief heeft, zelfs de vijanden lief heeft. En zijn leven geeft voor iedereen. En dat we daarmee gered zijn door hem van de passies van de wereld, de vijandelijke passies zou je kunnen zeggen. En dat hij ons verzoende met zichzelf door zijn zoon. En misschien denk je van deze taal, hè, dat verzoenen, dat is dat dan toch niet dat de zoon moest sterven voor de wraak van God, zodat we weer bij God konden komen. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met dat verbond met Abraham, dat de mens dat had verbroken. En dat, dat net als eigenlijk Adam al zich achter bomen of struiken gaat verstoppen voor God. En dat het de angst is die in de weg staat en de slavernij die in de weg staat. En dat Jezus ons met God verzoent door zijn leven te geven, door liefde te geven. En het karakter van God te onthullen en te laten zien dat hij betrouwbaar is en trouw woord houdt, stand houdt. En er altijd is en zal zijn voor zijn schepping. En dat het een grote uitnodiging is van kom thuis. Kom thuis. Je bent welkom. Ik heb je lief. En dat is waar we in kunnen roemen. In die God. In die verzoening. In die liefde. Die thuiskomst. Dan noemt Paulus nog, als het gaat om zonde. Zoals door één man de zonde in de wereld kwam. En door de zonde de dood. Komt ook de dood voorbij aan alle mensen, aangezien ze alle zondigen. Dus dat is even weer de redenatie van Genesis. En het is een samenvatting. Het is niet exact wat er gebeurde, want anders zou hij niet schrijven één man. Want het waren een man en een vrouw in Genesis. Dit is ook even weer een voorbeeldje dat je moet kijken van, hé, hij is een punt aan het maken. En het is niet zo dat je hem heel letterlijk moet pakken, want anders zou die niet kloppen. Dus het is niet zozeer voorschrijvend van zo is het, maar beschrijvend en daarin de boodschap, daar gaat het om. Dat we die boodschap pakken die Paulus naar voren wil brengen. En hij zegt, ja, voor de wet, dus voor de wet van Mozes, was de zonde er al. Als er geen wet is, wordt zonde ook niet in rekening gebracht. Dus het is niet dat het er niet was, maar doordat de wet er kwam, werd duidelijk wat een zonde was en wat niet. En stond daar dus ook een straf op bepaalde zonden. En de dood regeerde al vanaf Adam, vanaf de zondeval. En het wrange is dat het ook gold voor degene die niet zondigde. Maar het zit in het hele systeem, zou je kunnen zeggen. En zo is de genade juist het tegenovergestelde. Dus door de actie van één mens stierven velen, maar door de actie van Jezus zal voor velen die genade overvloedig zijn. En het is de zonde die leidt tot veroordeling en tot de dood. Maar de genade leidt tot rechtvaardigheid. En de genade staat de in het Grieks. Dus en de genade over vele overtredingen leidt tot rechtvaardigheid. In dit stuk gaat het constant over zonde, genade, zonde, genade. En wat ik heb gedaan is ze even op een rijtje gezet. Het is een soort AB-structuur. Dus AB, 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 AB. Ik heb hem even op een rijtje gezet. Dus de eerste is de zonde, departure from God, één man. Genade zal overvloedig zijn. Dus dat is de A, dat is de B. A, zonde, oordeel van onbruikbaar, onbewoonbaar verklaard. Dat vond ik wel heel mooi, die woordkeuze die Paulus daar doet. Bij de tweede A, voor degene die dat leuk vinden, die kunnen dat zelf een keer in hoofdstuk 5 naspeuren. Maar dat hij dus de woorden gebruikt van onbruikbaar, onbewoonbaar verklaart. Dus dat toen Adam en Eva zondigden, dat ze onbewoonbaar verklaard werden. Het is dus niet zo dat Gods geest niet op mensen kon zijn. Je leest ook heel vaak die termen in het Oude Testament. Maar dat hij in het Nieuwe Testament dus juist de passie heeft van, ja, maar ik wil jullie weer bewoonbaar maken. Ik wil in jullie wonen. Ik wil een intieme relatie met jullie hebben. Dus die vond ik heel mooi gekozen. En dat is weer zo'n mooie, het mooie van het Grieks. Dat je dan kan kijken van, nee, maar welke betekenis staat er echt? En dan zie je zo ontzettend veel linkjes en diepgang. De B hiervan is en genade over vele overtredingen tot rechtvaardigheid. Krijg je weer een A, overtreding door één die te dood regeren. B, hoeveel overvloediger de genade het geschenk van rechtvaardiging ontvangen in je leven. Zal regeren door de ene, Jezus Christus. Dan krijg je weer een A, dus door één man overtreden. Gevolg is onbruikbaar. B, dus door één man rechtvaardig daad aan alle mensen tot rechtvaardigheid van leven. A, door de ongehoorzaamheid van één man versnelt het aantal zondaren. Of versnelde, sorry, dit is verleden tijd, dus door de ongehoorzaamheid van één man versnelt de het aantal zondaren. En dan krijg je B, zo ook door gehoorzaamheid van de rechtvaardige, Jezus dus, versnellen ook velen. En dat is dan tegenwoordige tijd. Dus daarin zie je Paulus ook gewoon taalkundig spelen met verleden tijd en tegenwoordige tijd. Dan krijg je weer een A, overtredingen. Dus het weggaan bij God leidt tot de dood, maar genade leidt tot leven, eeuwig leven en is meer krachtiger. En dan beschrijft hij dat de wet die er kwam, was ernaast. De wet is buiten ons. En dat maakt het ook fascinerend dat God wel de oproep doet van schrijf het in je hart. In Deuteronomium. Maar dat met door de profeten heen, dat hij dan zegt, ik ga een nieuw hart geven, een nieuwe geest. Dat hij daarmee weer ook die wet al in onze harten heeft geschreven. En als we het hebben over de wetten, dan heb ik het over de regels en niet over de straffen. Ja, dus dat gewoon niet doden, niet stelen, geen overspel plegen. Dat zijn de wetten. En daar kom ik later ook nog weer op terug, waarom ik het zo op deze manier expliciet noem. Dus hoofdstuk 5 is ook een leuke om eens even die AB-structuur zelf op te zoeken. Als je dat leuk vindt, zulke dingetjes, als je daarvan houdt. Ga ik door bij hoofdstuk 6. Paulus zegt, wat zullen we dan zeggen? Zullen we doorgaan in zonde? Hé, hey, wacht eens even. Zodat genade overvloeit? Mega nooit hoor, laat het niet zo zijn. Dus wat ik in de vorige studie ook al behandelde, van hey, dat we genade kennen, maakt niet dat je moet zondigen zodat de genade toeneemt. Dat is gewoon, dan heb je het gewoon echt niet begrepen. Paulus zegt, wij die gestorven zijn voor zonde, hoe kunnen we daar nog steeds in leven? Ben je dan onwetend of onopgevoed dat iedereen die gedoopt is in Christus ook gedoopt is in zijn dood? Toen zijn we begraven, door hem gedoopt, in de dood. Zoals ook Christus was opgewekt uit de dood door de glorie van de Vader, zo zijn ook wij in nieuwheid des levens opgestaan. En mogen dus wandelen in die nieuwheid des levens. Want één geworden zijn we in zijn afbeelding van de dood, maar ook zijn we dat in de opstanding. En dit wetende, onze oude mens was samen met hem gekruisigd. Dat heeft het wezen, het lichaam van de zonde geannuleerd. We dienen niet langer de zonde. Dus dat je zonde gaat doen om de genade toe te laten nemen, ja, dat is gewoon, dan heb je het niet begrepen. Je dient niet meer de zonde. Dat is van het oude leven. Dat mag je helemaal lekker achterlaten en hoef je niks meer mee te doen. Daar ben je vrij van. Want je bent gerechtvaardigd. En geloof je dan ook dat je zal leven met hem, wetende dat de opgestaande Christus niet meer sterft? De dood heeft geen macht meer over hem, want dat hij stierf aan zonde, hij stierf voor eens en voor altijd, voor iedereen. En in dat leeft hij aan God, leeft hij. Nou, dit is niet misschien heel mooi Nederlands, maar ik denk dat hij wel heel krachtig is. Hij leeft aan God. Wij zeggen vaak, iemand leeft voor God, maar Paulus kiest hier het woord aan. En ik wil je aanmoedigen, mooie woordspeling, om te gaan kijken naar je eigen leven. Aan wie behoor je toe? Aan wie zit je vast? Aan wie behoor je toe? En dat je voor iemand leeft, een slaaf leeft voor zijn meester. Maar als we bijvoorbeeld zeggen dat mensen verkering hebben, dan zeggen we het is aan. En ik hoop dat je nu voelt van, hé, hey, wat dat zegt. En dat woordje aan verbondenheid aanduidt. Aan wie behoor jij toe? Is het aan tussen jou en God? En besef je dan ook dat je leeft in hem en door hem? En dat je dood bent voor de zonde? Laat de zonde niet regeren in je sterfelijke lichaam, om het te gehoorzamen in lusten. Breng ook niet voort wapens van ongerechtigheid aan zonde, maar breng jezelf voort aan God van de dood levende geworden en de leden van jullie wapens van rechtvaardigheid aan God. Want zonde mag niet over jullie heer zijn, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En daar wil ik twee dingen over noemen. Het eerste is, wat ik in de praktijk veel zie, is dat mensen, als ze zich bekeren, als het aan is tussen hen en God, en ze laten zich dopen, dat het oude afspoelt. Dus je bent helemaal rein en schoongewassen. Je staat op en vaak is het een soort witte broosweken, zou je kunnen zeggen, rondom de doop. Maar daarna begint het gewone leven weer. Er is heel weinig de situatie dat mensen daarna echt een discipelschapstraject ingaan. En mentoren hebben en een goede nazorg. Omdat dan eigenlijk wordt verwacht dat je in de kerk mee gaat draaien. Maar wat we nodig hebben is, hoe zijn we christen? En hoe blijven we actief in hem? En hoe bouwen we die relatie op? En dan ga je ook merken dat je wel schoongewassen bent, dat je een nieuwe geest hebt ontvangen. Maar je hersenen, je brein, die hebben gewoon alle oude herinneringen en patronen nog. En dan begint het Renew Your Mind. En dat is een hele pittige voor een heel aantal mensen. Want die patronen, die maken dat je denkt, ik ben helemaal geen nieuw mens, ik ben nog de oude. En dat maakt ook dat mensen vaak binnen een half jaar alweer terugvallen in oude gedragingen en in zonde. En teleurgesteld zijn. Maar ik hoop dat je vanaf nu gaat begrijpen dat je hebt een geest, een ziel en een lichaam. En dat je geest nieuw is. En vanuit die nieuwe geest. En de oude is weg. Het is weg. Je bent geen slaaf meer. Je bent nieuw. Je bent vrij. Je bent een kind van God. En vanuit die nieuwe geest die verzegeld is en versmolten met de Heilige Geest. Het is aan tussen jou en God. En vanuit God gaat het ook niet meer uit. Maar dat je gaat helpen om je denken te vernieuwen. En dat kan door gebed, ik denk dat daar ook het bidden in tongen bijvoorbeeld heel dienstbaar en helpend in kan zijn. Dat de Heilige Geest van binnenuit jouw hart en jouw gedachten kan helen en vullen met vreugde en kracht. Paulus zegt ook in Korinthe dat het sticht jezelf. Dat gesprek met mentoren, mensen die verder zijn in hun relatie met God en elkaar. Weer die driehoek, het is, heb God lief in je naast als jezelf. Dat je jezelf leert liefhebben, dat je jezelf kan omarmen, zeg maar. Dat je ontdekt hoe je oude patronen af kan leren. En afleren is moeilijker dan aanleren. Dus ga vooral, denk ik, niet vechten tegen oude patronen, maar ga nieuwe patronen ontwikkelen en die implementeren, automatiseren in je leven. Dat je een keuze hebt en dat je die keuze kan maken voor de positieve, constructieve patronen. En dan appen die oude patronen weg. Als je het idee hebt dat je heel veel aangevochten wordt nog door het kwaad. Investeer tijd in het goede. Dat Jacobus schrijft, draw near to God and the devil will flee from you. Dus hoe beter jouw relatie wordt met God, hoe minder effect de boze op jou gaat hebben. Want die wil jou terug als slaaf. Maar dat zijn belangrijke dingen om te weten. Doe het niet alleen. Durf, nou ja, ook als je worstelt met bepaalde dingen, door de ellende heen te gaan. En zoek mensen op die de liefde van God kennen en de genade. Die jouw schaamte niet beschamen, maar jou zullen bedekken. En niet wegpoetsen. Als er schuld is of als er dingen niet goed zijn. Maar die met jou in het licht kunnen brengen. Jouw nieuwe patronen kunnen aanbieden. En jouw schaamte bedekken. En jouw hoop geven. Waar je concreet wat mee kan doen. Dus dat even over dopen, nieuw leven. En loskomen van je oude leven. Dus de doop is daar echt fantastisch voor. Want dat begraaft je oude geest. En kan ook genezend en bevrijdend werken. En daarbij wees bewust van dat oude patronen niet zomaar weg zijn. Overgewicht is bijvoorbeeld ook niet zomaar weg. Dus dat je aan de slag moet met nieuwe patronen. En dat is het Renew Your Mind waar het Nieuwe Testament over spreekt. Het tweede wat ik wil noemen gaat over dat leven in genade. Ik denk dat het voor heel veel mensen best nieuw kan zijn, wat is nou onvoorwaardelijke liefde? Wat is onvoorwaardelijke trouw? Wat is genade nou precies? En wat ik ook wel eens zie is er is heel veel weerstand tegen de genadeleer. En hoe wij hem verkondigen, is dat wel, zeg maar, een soort van genadeleer. Alleen wat je ziet is dat er vaak van het ene uiterste naar het andere uiterste gegaan wordt. En dat je een stuk common sense, een verantwoordelijkheid mist bij mensen die doorschieten in de genadeleer. Dus wat je dan bijvoorbeeld krijgt is dat mensen elkaar kwaad doen en dan zeg je, ja, maar alles is genade. En daarmee geen verantwoordelijkheid pakken en consequenties niet oppakken, daarin de verantwoordelijkheden. Geen excuses meer aanbieden en hun eigen gedrag, eigenlijk hun zondige gedrag, niet meer zien. En rechtvaardigen onder de genadeleer. Nou, ik hoop dat je snapt dat dat niet klopt. En mocht je in die leer zitten, wil ik je uitdagen om je ogen te openen en eerlijk met God te gaan kijken van, hey, Heer, hoe heeft u de genade bedoeld? Omdat de genade is wel je basis en je fundament waarop je kan leren. Dat je fouten kan maken, dat je daarvan kan leren. Maar het is niet barmhartig om de genade als een excuus te gebruiken om niet sorry te zeggen. Of om dingen op te lossen. Hè, als ik een auto leen van iemand en ik rijd er een deuk in. En ik breng hem terug en ik zeg, nou, gelukkig hebben we genade. Hè? Nou, dankjewel voor het lenen en groetjes, ik kom nog wel eens langs.
dan pak ik totaal mijn verantwoordelijkheid niet. En ondanks dat ik in de genade leef, dat maakt dat ik bijvoorbeeld schrik. Van dat ik denk, oh, chips, dat heb ik niet handig gedaan. Maar dat ik het lef heb om naar de buurman te stappen en zeg, joh, ik heb er een buts in gereden. Is niet goed, is niet handig. We gaan het even met de verzekeringen oplossen. En ik kan een afspraak voor je maken dat het even gemaakt wordt. Wil je dat zelf doen of zal ik dat voor je regelen? En dan ga je het oppakken samen. En dan ga je het oplossen. En dat is barmhartigheid. Dat is veel krachtiger dan roepen, oh, alles is genade. Omdat, weet je, we kunnen fouten maken en we kunnen ervan leren. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we daarin een mooie karakter krijgen. En ik denk dat, dat oprecht sorry en aangeven van, hey, maar ik denk dat je gelijk hebt. Hier heb ik het niet goed gedaan. Dus een goede positieve zelfreflectie, dat dat heel krachtig kan zijn. En ik heb dat zelf al moeten leren, denk ik. Dus, maar wel kunnen leren. En dan moet je best wel door een kwetsbaarheid heen. En ik doe het graag goed en ik maak niet graag fouten. Maar ik heb ook wel geleerd dat je verschillende soorten fouten hebt. Dus je hebt fouten door je eigen koppigheid, je eer, je... niet willen gebruiken, maken van hulpstukken. Die fouten kunnen je gewoon aangerekend worden. En dat is gewoon door verkeerde keus. Daar heb je consequenties van en die moet je gewoon gaan oplossen. Het kan ook zijn dat je een foutje maakt, dat een oeps, dat je iets niet wist, dat het nieuw voor je is of dat je niet doorhaalt. Nou, daar kan je ook gewoon sorry voor zeggen en kijken, oké, hoe lossen we dat op? Het gewoon, oh, foutjes maken mag. Nou, dat ligt er een beetje aan. Het kan gebeuren, maar ik hoop wel dat we met elkaar kijken van, hey, leren we er ook van? En zeker als we gewoon niet gebruik maken van hulpstukken, dat is gewoon dom. En ik heb echt oprecht moeten leren dat het oké is om hulpstukken te gebruiken. Ik dacht dat ik het altijd zelf moest oplossen. En ook het te omgaan met feedback, dat ik je wel... Gun dat je mensen om je heen hebt die jou kunnen mentoren, die op de paracletos manier feedback aan je kunnen geven. Dus die je kunnen vermanen en bemoedigen tegelijkertijd. Die het potentieel in jou zien, die je niet afschrijven, maar echt jou kunnen opwekken in hoop en in tips hoe je positieve patronen kan gaan aanleren. En je niet in een hokje zetten. En dat je daardoor door liefde en betrouwbaarheid leert van, hey, maar ik heb een veilige basis om te leren. Ik word niet afgewezen. En dat hebben we heel hard nodig. Dat heeft de wereld heel hard nodig. Maar ik denk dat het in kerken ook heel hard nodig is. Dat we op die manier met elkaar om leren gaan. En ik denk dat de kracht is van de genadeleer die Paulus leert. Dat je gewoon goed weet wie je bent. Wat je identiteit is in Christus. En dat je goed kijkt van, hé, maar wat is nou het vernieuwen van je denken? En hoe doe je dat dan? En dat is gelaagd. Het is niet één ding. Je bestaat uit meerdere elementen. En het kan zijn dat je lichaam verslavingsgevoelig is. Ja, dan is het harder werken om van bepaalde dingen los te komen. Het kan zijn dat je in één keer een bevrijding meemaakt en dat je totale vrijheid ervaart. Daarin zie ik ook verschillen bij mensen. Wat het soms ook heel lastig maakt voor mensen die juist niet die in één moment bevrijding ervaren. Maar echt een periode van leren en worsteling ingaan. En heb daarin ook begrip. Dat je niet aan alle mensen één ding gaat vertellen of verkondigen. Van zo gaat het, zo moet het. Want we zijn gewoon heel verschillend. En we differentiëren ook in onze processen. Maar dat vraagt fijngevoeligheid. Dus mocht je bijvoorbeeld een boekje lezen over hoe werkt dat dan. Hou er dan rekening mee dat iemand vanuit zijn perspectief schrijft. En zijn en of haar ervaringen. En dat het soms heel helpend kan zijn om verschillende mensen, verschillende leraren te horen, zodat je een breder perspectief krijgt van mogelijkheden. En haak ook niet gelijk af als je denkt, nou, dit is niet voor mij. Blijf zoeken, weet je. Er zijn zoveel verschillende mensen. En omarm daarin ook wie jij bent en je uniekheid. En het is echt niet zo dat op het moment dat jij een pittig vernieuwen van je denken door moet, dat God je minder lief heeft. Ik denk dan dat jij gewoon een heel krachtig brein hebt. En dat als jij er eenmaal doorheen bent, dat je ook echt heel sterk en stevig kan staan. Als je al zo krachtig bent in oude patronen, hoeveel krachtiger zullen die nieuwe patronen zijn als je die eenmaal je eigen hebt gemaakt. Ook een leuke tip is trouwens Caroline Leaf, als je wat meer wil weten over je brein en patronen. Caroline Leaf. Even kijken. Nou, dankzij God ben je verlost van slavernij aan de zonne. Ik zit vanaf 16, 17, hoofdstuk 6. Jullie gehoorzaamden vanuit het hart, waardoor jullie zijn verlost. Bevrijd door een vorm van les en vrij van zonde zijn jullie slaaf geworden aan rechtvaardigheid. Dat is een beetje ook een woordspel daar. Maar wat ik heel mooi vind hier, is dat vanuit het hart, waardoor jullie zijn verlost. En dat het dus vanuit dat hart, dat er een iets komt waardoor je weet van, maar dit is het, deze God wil ik volgen. En dat het vaak toch een hartsbesluit is, omdat je het met je verstand ook niet compleet kan pakken. Je kan, wat ik veel tegenkom is dat de twijfel of de angst bij mensen van, ja, maar weet ik al voldoende? Weet ik al genoeg om gedoopt te worden? Zeker mensen die graag denken. Nou, ik hoop dat je over 5 jaar denkt, wow, met wat ik nu weet, dan wil ik nog meer, dan had ik nu gedoopt willen worden, want dan kan ik nog beter, besef ik wat het allemaal inhoudt. En dat je dat over 10 jaar weer hebt, en over 15 jaar weer hebt, en over 20 jaar weer hebt. En dat blijft groeien. En dat het genieten is. En ik hoop dat je het steeds meer en meer geworteld in je raakt. Dus dat je steeds meer en meer gaat beseffen van, maar dit houdt het allemaal in. Maar laat het je niet weerhouden om, als je hart zegt, maar hier wil ik mee verder, dit is mijn God, om dan die keuze te maken. En misschien kan je nog niet helemaal plaatsen met je hoofd, begrijp je nog het meeste niet. Maar dat is het, het is de keuze maken met je hart. En dat maakt dat je verlost kan worden. En een nieuwe geest kan ontvangen en kan gaan bouwen. En dat dus ook, hij zegt hier, bevrijd door een vorm van les. Dat je dus door een mentor, door lessen kan leren dat je vrij bent en hoe dat dan werkt. En in mijn woord dus dat renew your mind, vernieuw je denken. Wat hij elders wat explicieter zegt. Paulus en ook in andere brieven kom je dat tegen. Nou, dan noemt hij nog een aansporing vanaf vers 19. Jullie waren slaaf van onreinheid en wetteloosheid. En breng nu dan leden voort die slaaf zijn aan rechtvaardigheid tot heiliging. En hij zegt dan, wat toen jullie slaaf waren aan de zonde, was je vrij van rechtvaardigheid. Nou, dat is zo'n omdenken, hè? Dat hij het even anders belicht. Van ja, in zonde ben je vrij van rechtvaardigheid. Maar het is juist het idee dat je vrij bent van zonde en rechtvaardigheid doet. En als het gaat om rechtvaardigheid, is het denk ik belangrijk om te beseffen dat het heel belangrijk is om te weten wat de karakter van God is. Dat je God kent en dat je op een paracletos manier kan denken en rechtvaardig kan zijn en rechtvaardig kan handelen. En dat dat dus ook vanuit Gods perspectief meerzijdig partijdig betekent. En dat is een hele kunst. En dat wat rechtvaardig is, dat ook vraagt van ons om eerlijk te gaan kijken van, maar hoe hebben wij rechtvaardigheid geleerd? Wat is in onze optiek normaal? Maar wat is rechtvaardig? En is wat wij denken wel rechtvaardig of rechtvaardigen wij ons denken? En dan zegt Paulus, wat voor vrucht had je toen? En over welke schaam je je nu? Want het einde van onrechtvaardigheid is de dood. Maar nu je verlost bent van de zonde, slaaf geworden aan God, is weer aan God, heb je vrucht van je heiliging. En het einde daarvan is eeuwig leven. En ook in de vorige studie heb ik iets genoemd over heiligheid. En hierin vind ik hem ook weer heel mooi terugkomen. Je bent aan God, het is aan tussen jou en God. Je bent aan God, aan hem behoor je toe. En daardoor heb je vrucht van je heiliging. Dus heiligen is niet wat je doet, je kan het niet verdienen. Het is op het moment dat het gewoon aan is tussen jou en God, en hij is in jou, ben je heilig. En dat het heilig zijn inhoudt dat je in het nieuwe verbond bent. Dat je zijn kind bent. er is niks wat jou heilig maakt dan gewoon jouw kind zijn van God. Dat maakt je heilig. Dat maakt je waardig. En ik hoop dat je gaat ontdekken wat het inhoudt. En dat je samen met God mag worden wie je bent. En wat God in je heeft gelegd qua talenten en gaven. Dat je ziel zich mag vormen naar het voorbeeld van de Paracletos van Jezus. En dat op die manier, en dan hoef je niet eens perfect voor te zijn, dat is het mooie. Maar dat mensen, zoals ik vorige keer ook zei, gaan herkennen, hé, maar jij bent anders, jij bent zo heilig. En de genadegave van God is gewoon zo, zo bijzonder. Paulus noemt dan, hè, van het einde daarvan is het eeuwig leven. Onze focus is heel vaak op dat eeuwig leven, op de hemel op straks. Maar ik denk dat we echt geroepen zijn voor nu. Hè, een licht nu in de duisternis. En dat het gewoon zo belangrijk is om te beseffen dat we niet de geloofsbelijdenis uitleven, maar dat we Jezus naleven. En dat de evangelie, de geboorte en het sterven van Jezus, is maar een heel klein gedeelte. En het wandelen, het teachen, het wonderen doen, ontmoeten. Dat is het grootste gedeelte van de evangelie. En dat is ook het grootste gedeelte van ons leven. En dat we geroepen zijn om dat te doen. En dat we nu de hemel op aarde mogen brengen. Nu mensen uit de hel mogen halen. Nu licht in de duisternis mogen brengen. En mocht je denken van wow, maar ik zie heel veel duisternis. Waar moet ik beginnen? Je kan niet alles. En daarom zijn we ook met meerdere. En als we allemaal iets doen, dan kunnen we overal ergens licht brengen. Vind je het spannend om dat in je eentje te doen? Dat is helemaal niet gek. Jezus stuurt dus ook 2 aan 2 erop uit. Zoek mensen om je heen waarvan je kan leren. Of waar je mee je kan uitwisselen. Waar je samen mee kan optrekken. Dat is denk ik heel handig en heel fijn. Ik ben nu aangekomen bij hoofdstuk 7 en dat ga ik in een nieuw berichtje doen. Nieuw berichtje, nieuwe les. Dus ik heb nu hoofdstuk 5 en 6 behandeld en in de volgende pak ik hem op vanaf hoofdstuk 7.